Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in de eredienst. Ook welkom aan onze gasten, welkom in ons midden. En ons is blij dat ons vandaag weer nachtmaal kan vieren. Een maaltijd wat de Heere voor ons geeft, waarbij hij zelf aanwezig wil wees. En waarbij ons ook in die brood en wijn onthoudt en kan zichtbaar zien met ons oren en proe met ons tong dat Christus voor ons gesterf heeft. Het is een geweldige zien dat ons dit ontvangt. Die collectus is vandaag bestemd voor die kerk en dan ook die nachtmaalcollecte voor die bouwproject, die kerkbouw in Nelmapius gemeente. Die collecte wordt aanbeveeld door die diakens. Vandaag vieren ons dus die heilige nachtmaal en als gast is al samen met ons die nachtmaal vier broeder Bert en Willy Kamps van die gereformeerde kerk Best. Is dat correct? Maastricht, nog beter. Mooi. Hartelijk welkom. En die Vrouwenhulpfondscommissie nooi die gemeente uit naar een gemeente-ete na die dienst. Laat ons nou die Heere vereren en kom ons gaan staan voor zijn aangezicht. Die call to worship is van Psalm 22. Julle wat die Heere vrees, prijs om. Al die nakomelingen van Jacob, vereer om. Ja, vrees om al die nakomelingen van Israël. Want hij die ellende van die ellendigen niet veracht of verfoei, en zijn aangezicht voor hem niet verbergt niet, maar hij het gehoord toen die om aangeroep het om hulp. Onze hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt het. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en Christus Jezus onze Heere. Amen. Laat ons nou samen zingen van die overweldigende goedheid waarmee God ons verzorgt. Psalm 23 vers 1, die tweede berijming. Die nachtmaal roept ons op om naar Christus te komen voor die vergeving van ons zondes. En dan moet ons wel ons zondes beleiden en niet aan vasthouden. En daarom leert ons in die wet van God, zodat het ons zal herinneren aan die wil van God. En dat ons zondes zal raakzien en dit dan ook voor de Heere zal beleiden. Laat ons samen luisteren naar die wet van God. Toen het God al hier die woorden gesprek en gezegd, ik is Yahweh, jouw God, wat jou uit Egypte landt. Uit die slavenhuis uitgeleid. Je mag geen ander goede voor mij aangezicht heen. Je mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boven in die hemel is, van wat onder op die aarde is of van wat onder die waters, in die waters onder die aarde is niet. Je mag jou voor hulle niet neerbuigen en hulle nie dien nie, want ek, Yahweh, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknecht of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egsbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknecht, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Laat ons nou luister na die genade van God, wat hy verkondig in Romeine 10 vers 8 tot 12, nabij jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof, wat ons verkondig. As jy met jou mond die Heer Jezus bely, en met jou hart glo, dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot gerechtigheid, en met die mond bely ons tot redding. Want die skrif sê, elk een wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie, dieselfde Here toch is Here van allemaal en is rijk oor allemaal wat hom aanroep. Laat ons saam God prijs en gesang 431 vers 2 sing, saam breek ons brood, is ons een in gebed en loof ons die God wat ons kom red en daarom vier ons feest. Gesang 431 vers 2. Dat ons nou saam bid en Gods zie en vraag. Almachtige Vader in die hemel, ons dank u dat u die God van genade is. Ons dank u dat u ons bij elkaar roept en dat u ons samen een gemeente gemaakt het, dat ons niet als individuen hier zit niet, maar dat ons lidmaten is van die lichaam van Christus, wat hij hier op aarde bij elkaar brengt. En die lichaam wat hij de reële geschiedenis verzamelt en aan het einde van die tijd voor u zal plaatsen, nadat hij het geheiligd heeft. Zodat ons allemaal samen met alle gelovigen van alle tijden en alle plekken, uit die Joden, uit die heidenen, voor uw troon zal verschijnen en prachtig gemaakt is, zoals een bruid, wat versier is, voor die grote dag van die trouwen, die huwelijksfeest van die Lam van God. Heer, ons zien uit naar die dag. En ons dank u dat ons elke dag mag leven uit genade. En dat ons elke zondag bij elkaar mag komen. En weer mag horen van die redding wat u voor ons geeft. Heer, geef toch dat ons nooit daaraan gewoond zal raken. En dit zal behandel en bekijk zoals een statie wat ons met die trein voorbij gerijd en wat nou achter ons ligt. Geef dat ons die verhouding met u zal raak zien en daarin zal leef. En dat ons zondes zal raak zien en erken. En steeds weer ons daarvan bekeer. Zodat die zonde niet tussen u en ons kan komen. Want dat is wat die duivel steeds weer probeert om te doen. En ons dank u, Heere, dat u die vergeving gegeven hebt, zodat die zonde telkens weer weggenomen, weggewas, vernietigd kan worden. En dat u nooit meer aan het denken. Dank u voor uw oneindige genade. En onze bid, Heere, dat u voor ons geloof zal geven. Dat ons met geloof naar uw woord zal luisteren en dit zal aannemen. En dat ons ook met geloof ons eigen hart zal onderzoeken. En dit steeds weer terugleiden naar u toe, naar uw genade, om weer gereinigd te worden. En dat ons elke dag leef uit die rijkdom van genade wat u voor ons geeft. Help ons ook om te vertrouwen op uw kracht, die kracht van uw geest wat in ons woont. Zodat ons niet blijft vasthaken bij die zonde en denk dat ons niet verder kan komen. Nie. Maar dat ons in vertrouwen op die kracht van uw geest verandering mag verwachten en daarna verlang en daaraan werken, omdat u in ons werkt. Heer, gee ons die levensvernieuwing wat Christus ook voor ons verdient. Het. En wanneer ons dit raak zien, bij onszelf of bij elkaar, gee dan dat ons u dankbaar is en u zal loof en prijs. Ons dank u dat ons bij elkaar mag wees om weer naar uw stem te luisteren, die stem van die goede herder, wat altijd die goede voor ons zoekt, ook wanneer u ons moet rechthelpen en corrigeren en terugroep, dan is het steeds omdat u ons leven zoekt. En ons dank u dat ons uw stem mag horen wanneer ons die Bijbel leest. Zie in ons wanneer ons dit doen. Wil ons verlicht met uw Heilige Geest. En help ons om te luisteren. Met aandacht. En dit dan ook vervolgens onderdanig te aanvaarden. En daaruit te leef. En met vreugde daarmee te werken. Zie in ons wanneer ons aan die tafel zit. En gee ons geloof. Zodat ons rechtig zal beseffen dat u samen met ons aan die tafel zit. Dat u aanwezig wil wees. Niet zoals een Zoom-meeting op afstand, net digitaal niet, maar dat u persoonlijk aanwezig wil wees. Dank u daarvoor. Heere, zien hier die eredienst. En laat uw woord ons mag opbouwen. En laat ons liederen en ons dankoffers en ons gebeden eer brengen aan uw naam. Ons bidden in Christus' naam. Amen. Ons gaan lezen in die Bijbel, die woord van God, 2 Thessalonicense 2, die laatste twee versen, en dan hoofdstuk 3, vers 1 tot 5. Dus die gedeelte waar ons die afgelopen twee weken in gelezen en mee bezig was. En vandaag concentreer ons op vers 4 en 5. En dus voorlopig die laatste preek uit daar die hoofdstuk. En ons begin lezen in vers 16 van hoofdstuk 2, omdat de Heere Jezus en God die Vader samen daar genoemd wordt, net zoals in hoofdstuk 3 vers 5. Mag die Heere jullie harten richten op die liefde van God en die leidzaamheid van Christus. Dus vers 16. En mag onze Heere Jezus Christus zelf en onze God en Vader, wat ons lief gehad heeft en een eeuwige troost en goede hoop in genade gegeerd, jullie harten vertroost en jullie versterk in alle goede woorden en werken. Verre broeders, bid voor ons dat die woord van de Heere sy snelle loop mag hee en verheerlijk wordt, net zoals bij jullie. En dat ons verlos mag worden van die verkeerde en slechte mensen, want die geloof is niet die deel van allemaal niet. Maar de Heere is getrouw. Hij zal jullie versterk en bewaar van die boze. En ons vertrouwen aangaande jullie in die Heere, dat jullie doen en ook zal doen wat ons beveel heeft. Wat ons jullie beveel. Mag die Heere jullie harten richt tot die liefde van God en die leidzaamheid, of beter volharding van Christus. En dan lees ons vervolgens Hebreeërs 12 vers 1 tot 6. Hebreeërs is die uitleg van die Oud Testament, die Oude Verbond, al die tekens en die schaduws van die Oude Verbond, hoe dit naar Christus wijst. En hoofdstuk 11 is dan ook die hele verbond, hoe mensen uit geloof geleverd, hoe het niet gezien nie, en nog niet in hun handen ontvangen, nie, maar omdat hulle voor en toe gekeken het naar die vervulling van die belofte, kon hulle geweldige opofferings maken in die dienst aan God, tot zelfs hulle eie levens, wat hulle oorgegee het. En aan die einde van hoofdstuk 11 staan daar dan, en alhoewel hulle allemaal door die geloof getuienis ontvangen, het hulle die belofte niet verkry nie, omdat God iets beters oor ons beschik het, zodat hulle niet zonder ons volmaakt zou worden. En dan hoofdstuk 12 vers 1, daarom dan, terwijl ons zo'n groot wolk van getuies rondom ons zit, laat ons ook elke las afleggen. En die zonde, wat ons zo makkelijk omringt. En met volharding die wedloop loop wat voor ons ligt. Die oor gevestigd op Jezus, die leidsman en volleinde van die geloof. Wat voor die vreugde wat om voorgehouden is, die kruis verdraagt, het. Die schande veracht het. En aan die rechterkant van die troon van God gaan zitten. Want jullie moeten achtje op hom. Wat zo'n teerspraak van die zondaars tegen hem verdraait, zodat jullie in jullie zielen niet vermoeid worden en verslapt niet. Jullie het nog niet ten bloede toe weerstand gebied in jullie strijd tegen die zonde niet. En dan kan je denken aan die geloofsgetuigen in Hebreeërs 11, wat dit wel gedoen heeft. En jullie het die vermaning hieltemal vergeet, wat tot jullie als zien spreekt, my zien, acht die tuchtiging van die Heere niet gering niet. Bezwijk niet als je door hem bestraft wordt niet, want die Heere tuchtig om wat hij lief heeft. En hij kastij elke zin wat hij aanneemt. Dit is die woord van God. Laat ons nou daarop antwoord met Psalm 31, vers 5 en 17. En dan loof ons God voor weer zijn gunst, zijn genade en liefde. 2 Thessalonicense 3, dus vers 4 en 5. En ons vertrouwen gaan die jullie in die Heere, dat jullie doen en ook zal doen wat ons jullie beveel. Mag die Heere jullie harten richten tot die liefde van God en die leidzaamheid, die volharding van Christus. En laat ons daarvan zingen met die woorden van schriftrijming 75. Ons richt onze aandacht op Christus om te groeien in ons verstaan van die diepte van Gods liefde. Broers en zusters, in ons Heer Jezus Christus. Gisteren heeft die kerkraad een beraad gehouden. En een van die dingen wat ons bespreken, het is die situatie in ons land, in ons plek als gelovigen daarin. Die manier waarop ons christen is en kan wees. Als dingen goed gaan, mag je God danken. Je mag dit genieten. Als je een huwelijksmaat vindt en reeds 10 of 15 of 38 jaar getrouwd is, met elkaar mag samenleven, wees blij en wijs jouw dank aan de Heere. Als je werkt en het geniet, wees dankbaar. Maar ons geloof is niet een mooi weer geloof niet. Iets wat net werkt als omstandigheden gunstig is en jij voelt dingen, jij kan dingen hanteren niet. Dit draait jou door die moeilijke tijden. En dit bewijst dan juist zijn kracht. Maar ook wonder jij, hoe werkt dit dan? Als dingen niet gaan zoals jij wil niet. En je ziet geen verandering niet. Als je aanzoek doet voor werk. 20, 40, hoeveel keer. En je krijgt niet reactie niet. Of je krijgt niet werk niet. Of je hebt werk, maar je voelt niet, je gaat voor en toe niet. Je geniet het niet. Je zou graag ander werk vindt, maar je weet die kans is bij skraal. Je voelt ingebokst. Als mijn geloof getoetst wordt, als het moeilijk is om uit te leven dat ik op Christus vertrouw en niet meer werk met corruptie, hoe kan ik dan sterk blijven? Als ik de hele tijd mezelf moet verdedigen, omdat anderen bij die werk mij aanval of mijn geloof spot, hoe ga je aan? Als ik verwerping voel en geleentieren zien voorbijgaan, ik maak opofferings omdat ik Jezus wil dienen, dat is moeilijk. Ons wil allemaal graag voor en toe bewegen. Maar wat nou als je dit niet ervaart? Hoe kan jij volhard? En dus die vraag wat ik in hierdie preek wil beantwoorden. Als jij zoekt naar een engine voor jouw christelijke leven, hoe kan ik aangaan? Wat is dit? Wat is daar die engine? Want God beantwoordt hier die vraag voor ons. Die thema voor die preek is: hoe is mijn leven als christen moeilijk? Ontdek die engine voor jouw christenleven, voor jouw nieuwe leven. Die eerste deel, God richt ons hart op zijn liefde en op Jezus' leiding. Die tweede deel, die Vader, die Zoon en die Heilige Geest. En die derde deel, volharding is Gods werk en ons. Dus hoe is mijn leven als christen moeilijk? Ontdek die engine voor jouw nieuwe leven. God richt ons hart op zijn liefde en Jezus zijn leiding. God gebruikt krachtige beelden om die goede nieuws van Jezus bij ons thuis te brengen. Die nachtmaal is een maaltijd. Dit betekent voedsel en nieuwe kracht. En als een gezin rond die tafel zit, betekent het ook gezelligheid en liefde. En toen ik hier die hoofdstuk 2 Thessalonicense 3 gelezen heb, had ik gedacht dat vers 5 mooi bij die nachtmaal zou passen. Mag die Heere jullie harten richten tot die liefde van God en die volharding in die leiding van Jezus Christus. Want dit is toch precies wat God doet als ons aan die tafel zit of vanuit die kerk toekijk. God richt ons hart op zijn liefde en op die leiding van Christus, waarin hij volhardt het tot in die dood. Jezus maakt het zichtbaar. Kijk maar, ik heb mijn leven, mijn lichaam, my bene en vlees, my bloed vir jou oorgegee, om vir jou die lewe te gee. En daarby sê hy, onthou dit, doen dit tot my gedagtenis, telkens wanneer jy die nagmaal vier, laat dit dus nie in 'n groef val nie, dat jy dit maar net doen uit gewoonte nie, onthou, hoekom jy die nagmaal vier, denk aan my en aan my leiding. Nou, doen dit tot gedagtenis van Christus, hoe doen ons dit? Nou, die eerste plek word het heel sigtbaar, as jy nou die tafel toestap en gaan sit, en saam eet en drink. Maar die onthou, en die gedagten is eindelijk onzichtbaar, terwijl jy nou daar sit, en eet en drink. Gebeur daar iets, als het goed is, als ons die gedagten doen, gebeur daar iets in ons hart en ons gedagtes. Ons denk aan die leiding van Christus. Ons lees dit in die formulier, en ook as jy nie nagmaal kan eet nie, as jy nog te jonk is, of nie een lidmaat is nie, dan kan jy aan Christus denk. Jy denk na, oor wat die leiding van Christus vir jou beteken. En ook julle, kinders, kan daar oor denk. Ek moedig julle aan om dit te doen, terwyl julle kyk hoe die groot mense hier sit en eet en drink. Want wat beteken dit? Jezus het vir my gelei, God sal my nie meer straf vir my sondes nie. En Jezus het selfs tot die dood gegaan. So erg was my sondes, en so verlore is ek, dat niks minder as die dood van die Seun van God nodig was, om my te kan red nie. En daarby mag jy ook onthou, dat dit heeltemal voldoende is. Jy het nie nodig om enig iets te doen, om dit aan te vul nie. Jezus het my so op 90% gebring, en nou moet ek net nog een stapje extra sit en iets doen, dan is alles reg. Nee, Jezus het alles gedoen. En dis deel van die gedagtenis van Jezus, dat sy offer volledig voldoende is vir al ons sondes. Jy moet het net met oop hande en met 'n dankbare hart aanvaar. Dis al. En dis hoe ons Jezus gedenk. Ons rig ons aandag, ons hart op hom. Ons onthou dat hy ons deur sy leiding en dood gered het. En ons denk oor wat dit vir ons beteken. En elkeen van ons kan dit op sy eie manier doen, soos dit by ons ouderdom en ons begripsvermoë en geloofsgroei pas. Nou en wat ek nou juist beskryf het, wat gebeur tydens die nagmaal, is nou precies waaroor vers 5 gaan. Mag die Heere julle harte rig tot die liefde van God en die volharding van Christus. Nou, hoekom sê Paulus nie eenvoudig die leiding van Christus nie? Nou, om ure lang aan die kruis te hang en die verskrikkelike pyn van die kruisiging te ondergaan, sonder klagte, sonder dreigemente, sonder verwensing van die goddelose mense, wat hom haat en pynig. Dit is net moontlik deur volharding. En hier die twee dinge is waar God ons aandag op rig, ons hart. Die volharding van Christus in die eerste plek is sigtbaar in die beskrywing van die kruisiging. Het is heel opvallend, dat as jy die evangelie lees, as een bepaalde spoed in die vertelling, toe gebeur dit, en toe gaan ons zoon toe, en Jezus het dit gesê, en die spoed van die vertelling neem af, in die lijdensweek, en vooral tijdens die kruisiging, waar Matteus of Markus een hele dag in een paar woorden kan beskryf, het hy nou een hele hoofdstuk nodig voor die ure wat Jezus aan die kruis gehang het. Dit word nauwkeurig, dit word uitvoerig vertel. Jy hoor ook precies wat Jezus gesê het. En dit wys dat Jezus die verskrikkelike lyding gehoorsaam ondergaan het met volharding. Selfs die verlatenheid van God in die hel het hy ondergaan tydens die 3 ure van duisternis. En hy het volgehou tot in die dood, die bitter einde. Dit is die volharding van Christus in sy leiding. En dan, nou sê Paulus dus ook, dat God Ons hart te richt op die liefde van God. Nou, waar wordt die liefde van God duidelijker als aan die kruis? In die leiding en die dood van zijn geliefde zoon. Dit is die hoogtepunt. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon, zijn enigste, niet gespaard. Nie. Hij wijst zijn liefde door zijn vijanden, wat om verwerp. Terwijl Jezus voor hulle lei, verwerpelen om steeds. Hij wijst zijn liefde door zijn vijanden, wat om verwerp, met om te verzoenen. Door zelf die straf te dragen van die ongehoorzaamheid en rebellie. Dit is Gods liefde. Dus onthoud maar. Als je aan die tafel eet en drinkt, of als jij kijkt. Die liefde van die Vader is net zo duidelijk zichtbaar als die leiding en volharding van die Zoon. Dat is die eerste gedeelte. Dan die tweede gedeelte, die Vader en die Zoon en die Heilige Geest. Het is prachtig hoe God die Vader en Christus, die Zoon van God, saam genoemd wordt in vers 5. En het is niet de eerste keer niet. Lees maar die Zoongroet in hoofdstuk 1, vers 1. Paulus, Silvanus, Timotheus aan die gemeente van die Thessalonicense in God onze Vader en die Heere Jezus Christus. En dan zei hij, hier komt die groet, genade voor jullie en vrede van God onze Vader en die Heere Jezus Christus. Nou, ons wordt het zo dikwijls dat ons amper vergeet hoe speciaal dit eigenlijk is. Hier die Zoon wijst duidelijk die Godheid van Jezus. Daar is niet zieningen dat ons een zin ontvangt van God die Vader en van Mozes of Paulus niet. Nooit. Want het is maar net mensen. God geeft die Zoon. En Jezus is zijn Zoon. Hij is God. Christus wordt samen met die Vader aanbid en verheerlijk. En hij deelt zijn Zoon uit. En die Vader en die Zoon wordt ook samen genoemd in die gebed aan die einde van hoofdstuk 2. Dus ook om ons daar beginnen lezen het. Vers 16 en 17. En mag onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader, wat ons lief gehad heeft, en een eeuwige troost en goede hoop in genade gegeerd, jullie harten vertroost en jullie versterk in alle goede woorden en werken. Dus weer eens, God die Vader en Jezus Christus. Het is dus geen wonder dat Paulus dit weer noemt in hoofdstuk 3 vers 5 niet. Die liefde van die Vader en die volharding in die leiding van Christus. Dit samen brengt ons verlossing. En onthoud maar, die liefde van die Vader, hij heeft uit liefde voor zondaars zijn Zoon gestuurd. En die volharding van Christus, hij heeft met volharding die verlossingsplan uitgevoerd. En die onmenselijke leiding wat nodig was om aan die eis van die wet te voldoen, tot die einde toe volbrengt. Dus dit is ook om die liefde van die Vader en die volharding in die leiding van Christus zo belangrijk voor ons is. En als je nou wondert, waar is nou die Heilige Geest? Hoe komt die Geest niet hier genoemd? Nou, verzeker, hij is ook in die vers. Want dit is mos die Geest wat in die hart van die gelovigen woont. En juist hier die ding doen om ons hart te richten op die Vader en die Zoon. Dus zijn werk. En dit is dus eigenlijk een prachtige trinitarische vers. God die Vader, God die Zoon en God die Heilige Geest. Is hier samen, wordt samen genoemd en is samen aan die werk. Nou, kom ons plaatsen hier die vers onder die vergrootglas en luister nog een beetje meer hierna. Mag die Heere jullie harten richt tot die liefde van God en die volharding van Christus. Mag die Heere jullie harten richt. Paulus bidt dit, omdat hij weet dat het Gods werk is om jouw hart te richten op God. Die Heilige Geest richt die harten van die christenen toe en die harten van christenen nou op die liefde van God en die volharding door Christus. En als we net naar die grote prinkje kijken, onthou hoe belangrijk die hart is. Dit is die centrum van jou bestaan. Dit is jou persoon, jou hart stuur alles aan. Wat jou hart jou ingee, dit wanneer jy verlang, dit bepaal die keuses wat jy maak. Jy volg altyd jou hart. Want jou hart ken waarde toe aan mense en dinge. En daarom doen jy dinge. In jou hart is jy lief vir jou man of vrou, vir jou kinders, of vir jou boetie of jou sussie. En daarom beskerm jy hulle, versorg jy hulle en dien jy hulle. Jou hart bepaal of jy lief is vir jou werk, of dat jy dit haat. En dit bepaal hoeveel tyd jy by die werk spandeer, en of jy dit met energie doen of nie. Jou hart is soos die roer van 'n skip of 'n stuurwiel van 'n motor. En jou beslissings en dade wys altyd wat in jou hart leef. 'N Goeie hart soek die eer van God en soek die goeie vir ander mense. Maar dit was nou presies ons probleem, ons ellende, dat ons hart afgewyk het en sleg geword het. 'N Slegte hart maak voortdurend planne om jouself te dien, om God uit te skop en om ander mense te gebruik of te benadeel. Dit gaan altyd oor jouself. En as het nou hierdie vers lees, mag die Heere julle harte rig op Gods liefde en op die volharding van Christus. Wat is nou so mooi, dat God al klaar begin het. Hy het vir jou 'n nuwe hart gegee, as jy 'n gelowige is. Die Gees van God woon in ons, en het sy werk in ons hart begin. Hy laat sondaars opnuut gebore word. Hy vervang die hart van klip met die hart van vlees. Hy maak die harde hart sag, die opstandige hart gewillig. En 'n gelowige mag weet, dat God jou hart al klaar verander het. En daar die radikale vernieuwing, die hartoortplanting, het reeds plaatsgevind. Jy het die hart van Christus gekry, met nieuwe, heilige begeertes. En al is dit nog nie volmaak nie, dit is die hart wat God soek, en daarna verlang om te gehoorsaam. En as Paulus dus bid, mag die Heere julle harte rig, tot die liefde van God en die volharding van Christus, dan mag ons dus weet, dat God die Heilige Gees, wat reeds in ons hart woon, sy werk voortsit, en ons hart op die Vader en op Jezus rig. Dit is dus God, wat ons hart op God rig. Nou, dit is die tweede gedeelte. En dan die derde. Nou gaan ek terug naar die vraag wat ek aan die begin gevra het. Hoe kan jy volhard as dit moeilik is om Christen te wees? En die derde gedeelte van die preek is, volharding is Gods werk in ons. Ja, hoe kan jy volhard as dit moeilik is om Christen te wees? Jy ervaar teenstand, beproeving, en dit kan in allerhande vorme na jou toe kom. Dit kan ander mense wees, dit kan ook jou eie begeertes wees, dit kan 'n situasie wees. En jy wonder, hoe kan ek dit doen? Hoe kan ek volhard? En Paulus' gebed in vers 5 help ons om te verstaan waar ons kracht moet soek. Wat is die engine vir ons Christenlewe? En Paulus het die hele lewe van Christene in gedagte wanneer hy vers 5 skryf, want net daarvoor lees hy in vers 4, ons vertrou aangaande julle in die Here dat julle doen en ook sal doen wat ons julle beveel. Dit gaan oor gehoorsaamheid. En dan gaan dit ook oor volharding, dat julle sal doen wat ons julle beveel. As Paulus vertrou dat hulle gehoorsaamheid sal aangaan, hy het in die eerste brief en ook in die eerste gedeelte van die tweede brief heel mooi beskryf hoe prachtig die geloof en die liefde van die mense in Thessalonica is. Hy het Gods werk dus al raak gesien in hulle. En nou sê hy, ek vertrou dat julle gehoorsaamheid sal aangaan. En hy vertrou dat God dit sal doen. Hy sal gehoorsaamheid in julle werk, ook op die gebiede waar julle nou nog zwak is, sê hy. En dan in die rest van hoofdstuk 3, je kan het maar gaan lees by die huis, spreek hy dan die verkeerde verwagting van die wederkomst aan. Eindelijk is hier die verse die afsluiting van die brief, maar dan is daar toch nog een gedeelte wat hy nog wil aanspreek. En dit gaan oor die wederkomst. Dat er mensen is wat denk, oh Christus kom morgen terug, of volgende week, maar dit gaan nu niet lang meer duur nie. En hulle gaan net stilzit. Hulle hou op werk. Hulle plant niet meer nie. Hulle maakt niet meer kost nie, denk ik. Nou, misschien nog net voor de dag of zoiets. Hulle gaan niet meer aan die werk nie, want Jezus komt toch terug. Hulle wacht maar net af. En Paulus vertrouw nou, terwijl hij dit gaan aanspreek, dat God hulle gehoorzaamheid zal geven, zodat hulle sy bevelen zal opvolgen om niet toe te laten mensen rondhangen en niks doen nie. En dat is eigenlijk een mooie, baie mooie manier om mensen te vermaan. En te zeggen, jullie moeten nou dit en dit doen, want dat is Godse wil. En ik vertrouw ook dat jullie dit doen. Want God werkt in jou. Want is die reden hoe kom hij dit noem? Hoe komt hij hier die vertrouwen? Omdat hij weet dat die geest van God in hulle woont. En hulle harten op die Vader en op Christus recht. En dit is ook ons hoop. En zekerheid, broers en zusters. God is aan die werk. Hij heeft al klaar begin. En voor gelovigen zijn nieuwe hart gegeven. En ook wanneer je nog niet volmaakte gehoorzaamheid hebt. Of raak zien in jouw leven niet. Want dit kan ons nogal terughouden. Dat zeg ik, ja, dit is nog niet perfect niet. Ook al zie je dit nog niet in zijn volmaaktheid niet. Toch mag jij werk. Vanuit die zekerheid. Dat Christus zijn geest aan elke gelovige gegeerd. Die Bijbel zegt zelfs dat hij uitgestort is. Dit betekent abundance, volheid, geweldige kracht wat beschikbaar komt. Hij heeft zijn geest aan die gelovigen gegeerd. Dit is ons zekerheid, dit is ons beginpunt. En dat zijn geest jouw hart heel tijd zal richten op die Vader. En die zien op die liefde van God in die reddende werk van Christus. En zijn volharding daarin. Dit is die engine van ons christenleven. Die werk van die Heilige Geest. Wat jouw hart op die Vader en die zien richt. God richt zelf jouw hart op God. En weer eens, dan kijk eens naar die liefde van die Vader en naar die volharding van Christus. Die liefde van die Vader, dan is het niet nodig dat jij vasthaakt bij die macht van mensen om kwaad te doen en dingen, zelfs het hele land, te verwoesten. Jij is zeker van Gods liefde voor zondaars. En daarom heb je hoop voor jouzelf, dat is ook belangrijk, en jij hebt hoop voor die wereld waarin die zonde al hoe duidelijker zijn kleuren wijst. Dit vernietigt structuren, dit vernietigt gezinnen, dit maakt van mensen slaven en dit vernietigt mensen zijn vreugde en hoop. Maar Gods liefde overwint die zonde en zijn vernietigende werking. En hij wil en kan dit doen in die levens van nog baie zondaars. Daarom het ons hoop. Dus die liefde van God waarop die geest ons hart richt. Is baie belangrijk voor ons. En voor ons houding. En dan weer die volharding van die zin. Hoe belangrijk is dit voor ons? Ons moet niet die stapel effect, die cumulatieve effect onderschatten van die vernietigende kracht van die zonde niet. Die golven van die duivelse rijk, van opstand en duisternis, buik tegen die wereld en mensenharten. Dit hou aan. Zodat mensen na verloop van tijd denk ik, ach, dit helpt niet om nog langer dat die in mij te verzet niet. Ik zal dit toch niet kan wennen. Wie kan dit nou keren? En dan gooi mensen touw op. Als het maar net lang genoeg aanhoudt. En dit is die sluipende, verraderlijke werking van die duivel in mensen en in samenlevings. Of dit vreet zo zuur al hoe meer jouw vreugde weg. Zodat er nog net plug en verantwoordelijkheden en druk overblijven. Je bijt vast. Je gaat gebuk onder die last. Maar die liefde en die vreugde is niet meer daar niet. En dit is niet volhoudbaar niet. En het brengt ook geen eer aan God nie. Nou broers en zusters, het is niet God zijn wil dat ons maar net vastbijt en gebuk gaan onder die situatie niet. Hij wil niet dat ons net afgemat en apathisch proberen om aan te gaan niet. Die volharding van Christus helpt ons. En lees dit maar in Hebreeën 12 vers 1 tot 4. Daarom dan, terwijl ons zo'n groot wolk van getuigen rondom ons zit, laat ons ook elke last afleggen en die zonde wat ons zo makkelijk omringt. En met volharding die wedloop loop wat voor ons ligt. En voor je nou denkt dat dit aan ons oorgelaat wordt en dat het nou weer een last is op je schouders, ga nou aan en versteer die oor gevestigd op Jezus. Die leidsman en voleinder van die geloof. Hij zal dit dus doen. Die voleinder, die volmaakmaker van ons geloof. Dit is in zijn handen. Jezus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat voor die vreugde wat hem voorgehouden is, die kruis verdraait, die schande veracht en aan die rechterkant van die troon van God gaan zitten. Want jullie moeten achten op hem wat zo het tegenspraak van die zondaars tegen hem verdraait, zodat jullie in jullie zielen niet vermoeid wordt en verslapt niet. Herkenbaar. En dan zeggen jullie het nog niet en bloeden toe weerstand gebied in jullie strijd in die zonde niet. En dan gaan we aan met die uitleg van die, die discipline wat God door zijn kinders geeft. Oké, wat is die beeld hier? Je hardloopt die wedstrijd op die atletiekbaan. In januari is nou weer mooi die maand waarin die kinders atletiek doen. Je kan het helemaal voor jezelf picture. Daar is die atletiekbaan, daar is die toeschouwers, langs die kant. Hulle het zelf al die wedstrijd klaargeloop. En hulle geloofsgetuigenis moedig jou aan, want hulle het zonder om te zien hulle vertrouwen op God geplaatst. En die eindpunt bereik. En daar sta jij nou, op die atletiekbaan. En hoe ga je dit doen? Nou, hulle geloofsgetuigenis moedig jou dus aan, want, zegt hoofdstuk 11, die geloof is een vaste vertrouwen op die dingen wat ons hoopt, een bewijs van dingen wat ons niet zien. En die hele hoofdstuk 11 geeft voor ons baie voorbeelden van gelovigen wat opofferings gemaakt het. Zonder dat hulle kon zien dat hulle wen, dat dit zin maakt. Het is nou die hele essentie van geloof. Jij doet iets zonder dat jij ziet dat dit zin maakt. Dit wordt nog niet zichtbaar, nie, maar eerst later. En daar die gelovigen het leiding ondergaan, zelfs hulle levens verloor, je kan het maar lezen in die hoofdstuk, dus verschrikkelijke dingen wat hulle ondergaan het, vanwege die roeping van Christus. Hulle het die belofte vertrouw, zonder dat hulle dit nog kon zien. En dit is eigenlijk ook de situatie voor elke oud-testamentische gelovige. Hulle het dit niet gezien nie. Hulle het niet die belofte verkry nie, sê die laatste verse van die hoofdstuk. Want God het iets beters met ons voor gehad, zodat ons samen met hulle die erfenis zou ontvangen. Nou, door diezelfde geloof in God, in Christus, kan jij, kan u volhard, moed hou, aangaan. Door die geloof kan jij lasten afleggen. En die zonde wat ons heel tijd wil laten struikelen. En zo kan ons met volharding die wedloop loop wat voor ons ligt. Maar daar is meer. Niet naar die aansporing van andere gelovigen en hun getuigenis niet. Daar is Jezus. Terwijl jij die oor gevestigd houdt op Jezus, die leidsman en voleinder van die geloof. Wat voor die vreugde wat om voorgehouden is, die kruis verdraait, die schande veracht en aan die rechterkant van die troon van God gaan zitten. En wat daar zo mooi is, je vindt hier precies diezelfde woord als in 2 Thessalonicenzen 3 vers 5. Jezus wat die kruis verdraait. Dus die volharding van Christus. Hij heeft het gedragen, hij heeft het aanhouden. Nou, daar is dus die belangrijke aansporing van die gelovigen van die oude verbond, van die eerste deel van die Bijbel. Maar eindelijk die engine van die christenen, die is hier. Christus. En al zijn rijkdom. Insluitend zijn volharding onder die leiding in ons plek. Hy het volhard. En hy het ons loon die eeuwige hemelse heerlikheid ontvang. Nou, dat is baie meer om oor Hebreërs 12 te sê, ek kan dit vandag nie doen nie. Maar wat genoeg is, denk ek, is dat die volharding van Christus die bron is van ons volharding. En dit is meer as net een inspiratie van, jy lees een boek, een biografie van iemand, die sê, ja, dat is nou inspirerend, hoe hy al die moeilikhede hanteer het. Nee, dit is die bron waaruit ons put. Die Gees rig ons aandag op Christus en sy volharding. Want so leer ons om op hom te vertrou. Want as jy een inspirerende boek lees, dan is het maar net een voorbeeld, maar die moet jy nog steeds op jy eie kracht vertrou. Maar nou leer ons om op Christus te vertrou, wat al klaar die hele wedloop geloop het, en met volharding die einde bereik het, en die heerlijkheid ontvang het. En nou mag ons in sy kracht staande bly in al die moeilikhede. Nou, en hier in Hebreërs 12 is agje een bevel. Julle moet agje, sê hy. En dit is die werk van die Gees. Hy rig ons hart op Christus. En tezelfde tijd dus, een bevel en een aansporing wat ons ontvang. Gee ag, rig jou aandag op Christus en sy volharding. En kyk na die uitkomst van sy leven. Die eeuwige heerlijkheid en vreugde wat hy vir ons beloof het. Dit is die engine vir een gehoorsame lewe. Vir volharding in jou christenlewe, te midde van teenstand en verwerping, beproeving en ontmoediging en verleiding tot sonde. Bid dus dat God jou en ons allemaal se aandag heel tyd op sy liefde en op Christus' volharding sal rig. En leef dan jou christenlewe met hoop en vertrouwen. Amen. Laat ons saam bid. Almachtige Vader in die hemel, onze Heer Jezus Christus, Heilige Gees, ons dank u dat u ons volharding geeft. Ons dank u dat u Gees in ons werk en ons aandacht richt op die Vaderse liefde en die Zoon se volharding en die leiding. En ons wil u dan ook bid, Heere, dat u daarmee aangaan, richt ons aandacht, ons hart, op uw liefde en op Jezus, wat in die leiding volhard het en nou regeer oor die rijk van vrede en blijdschap. Help ons om met hoop in hierdie land te leef. Nie omdat omstandighede dalk komende week weer een beetje beter mag lyk nie, of omdat ons ook goeie mense ken nie, maar omdat u die God van liefde is, wat sondaars redt. Uw liefde is ons redding. Help ons om uw liefde meer en meer te verstaan en daarop te vertrouwen. Vervul ons ook met uw liefde, zodat ons vir mense een geur van Christus mag wees. Dat het duidelijk wordt dat die koninkrijk van Christus uniek is en al die koninkrijken van hierdie wereld omverwerp. Laat die evangelie van Christus trouw en krachtig verspreid mag worden. En laat uw Gees die harten van mensen voorbereiden, zodat hulle dit aanvaar. Ons weet dat u mensen onrustig kan maken in voorspoed, of door teenspoed hulle oor kan oopmaak, dat hulle op hulle afgode vertrouw het, en naar die levende God moet terugkeer. Wil u dat doen, ook in ons land? Richt ons hart op die volharding van Christus, en giet uw volharding in ons harten uit, zodat ons met blijdschap kan werken en met hoop kan volhard. Maak ons bereid om opofferings te maken terwijl ons Christus navolgt. En richt ons plannen, ons passie en energie op die komst van uw koninkrijk. Heer, dan zal u dank voor die gaves wat u ook specifiek voor ons uitstort in die gemeente. Ons dank u dat Jannes en Janet donderdag hulle 38-jarige huwelijksherdenking kon vier. Dank u dat u van hulle sterk span gemaakt het, dat hulle mekaar mag ondersteunen en aansporen op die pad van Christus, dat hulle hulle kinders mag voorgaan op die pad van geloof. Dank u voor die trouw en liefde wat u in hulle harte uitgestort het en dat u hulle nederig en dienstbaar gemaakt het. Ons dank u, Heere, dat u ook voor Thomas gezorgd hebt, toen hij hierdie week een ongeluk bij die huis gekry het en zijn been gebreek is. Ons dank u dat het weer beter met hem mag gaan en ons wil bid, Heere, dat u om genezing zal geven en bij hem zal wees. Ons dank u voor die kerkeraad wat gisteren beraad kon houden. Dank u, Heere, dat u voor ons mannen gee wat bereid is om te dienen, wat u gaves gegeven het. En ons bid dat u die beraad en ook die werk van die Amsteraars hierdie jaar zo zal zien, dat ons als gemeente goede leiding ontvangt, dat ons aangespoord wordt om op Christus te vertrouwen, en dat ons meer en meer een eenheid mag worden. Heer, ons bid met hoop voor ons land. Ons dank u dat u voor ons hoop geeft. Want dit is niet in mensen en ook niet in ons harten nie. Daar is corruptie, daar is mensen wat verantwoordelijk is, maar niet bereid is om dingen te veranderen nie. Dat hulle self beoordeel, bevoordeel. Heere, gee genade. Wil u die vernietigende werk van die bose verbreek en voor mensen hoop en vreugde teruggee. En geef daarvoor terugkeer naar u. Geef trouwe en inspirerende leiders. Geef trouwe kerken wat profetisch uw woord spreekt. En laat uw kinders gehoorzaam blij aan u. En ons bid, Heere, vervul uw belofte in Psalm 22. Die ootmoedig is, zal eet en verzadigd worden. Hulle zal die Heere prijs wat naar hem zoekt. Mag jullie hart vir ewig lewe. Ons dank en ons bid in die naam van Christus, ons Heer. Amen. Ons gaan nou saam nagmaal vier en daarvoor lees ons die tweede formulier, die nieuwe een wat ons ontvang het. Ek vind dit op bladsy 26 van die liturgische formulier boekie. Gemeente van ons Heer Jesus Christus, die nagmaal is door ons verlosser self ingestel. En toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom. En hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie pasga met julle te eet voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy jou beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wijnstok, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarop neem hy die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, en gee dit aan hulle en sê, dit is my lichaam, wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltijd en sê, hierdie beker is die Nieuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. In gehoorzaamheid aan die woorde van Christus, doen dit tot my gedachtenis, herdenk ons met die gebruik van die nagmaal, dat Jezus Christus ooreenkomstig Godse belofte door die Vader naar hierdie wereld gestuur is. Die Heere Jezus het homself als een offer gegee vir ons wat zondaars is. Met blijdskap belei ons, dat ons leven in sy dood berus. Ons dank ons getrouwe heiland wat als goeie herder sy leven vir sy skapen afgeleerd. En verblij ons in die goddelike geheimenis. God is geopenbaar in die vlees, is gerechtvaardig in die gees. Het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is gegloe in die wereld, is opgeneem in heerlijkheid. En dus is een beskrywing van die leven van Christus. Die groot geskenk van Godse genade in Christus spoor ons aan om vanweer ons sonde afkeer van onszelf te hee en ons voor God te verootmoedig. Met blijdskap en dankbaarheid grijp ons vast aan die versekering dat al ons sondes vergewe is op grond van die lijden en sterwe van Jezus Christus, ons Heer en Heiland. Ons kom daarom met ons handen uitgestrekt naar die oorvloedige gever. Oh wacht, daar is een zin wat ik oorslaan, excuus toch. Sy volkome gerechtigheid is ons toegereken en geskenk. Ons kom daarom met ons handen uitgestrekt naar die oorvloedige gever, als siekes naar die geneesheer, als sondaars naar die werke van gerechtigheid, als dooies naar hom wat levend maak. Christus is die enigste voedsel van ons ziele. Daarom nooi die hemelse Vader ons uit om door deelname aan die nagmaal door hom verkwik te word en nieuwe kracht uit om te put, totdat ons die hemelse onsterfelijkheid bereik. Die onmiskenbare tekens en seels van die brood en wijn verseker ons van Christus' hartelijke liefde en trouw. Ons kan weet dat hy in ons alles werk wat in die tekens aan ons voorgehou word en dat hy inderdaad vir ons die brood van die lewe is. Dit was die gedagtenis, nou gedeelte oor die gemeenskap. Die seëninge van die nagmaal word net so seker aan ons gegee, alsof ons Christus self in die nagmaal sien en aanraak. Die brood en wijn betuig en beseel aan ons, dat Christus sy lewe in die nagmaal aan ons oorgiet, alsof dit in murg en been indring. Wanneer die brood als teken aan ons gegee word, moet ons dadelijk aan die ooreenkomst denk, soos die brood die lewe van ons lichaam voedt, onderhou en beskerm, so is die lichaam van Christus die enigste voedsel om ons siele te voed en levendig te maak. Wanneer die wijn als teken van die bloed van Christus aan ons voorgezet word, moet ons onthou dat die bloed van Christus ons koester, verkwik, versterk en met blijdskap vul. Dit doen Christus nie door bloed het teken aan ons voor te hou nie, maar hy volbring dit door die gees wat hy beloof. deur die Gees. Laat Christus ons in sy gemeenskap lewe, sodat ons met die apostel mag sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Hy maak van ons lote aan hom, die hemelse wynstok, sodat ons vir hom vrugte kan dra. Deur dieselfde Gees verbind hy ons aan mekaar in egte liefde as lede van een liggaam. Want dit is immers aan tafel, saam met Christus, waar sy bevel tot ons kom, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê. Net soos ek julle lief gehad het. Soos brood saamgestel is uit baie korrels, wat so met elkaar vermeng is, dat die een nie van die ander onderskei kan word nie, so betaam dit ons om so eensgezind te verbind aan mekaar te wees, dat daar geen tweedrag of scheiding onder ons mag voorkom nie. Jezus waarskuw ons immers, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, wordt verwoes. Terwyl ons aan die tafel die heerlijke teenwoordigheid van Jezus Christus door sy woord en gees ervaar, denk ons weer aan die bevel van Jezus. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. En dan tenslotte die verwachting. Die apostel Paulus plaas die nagmaal binnen die perspektief van Christus' wederkomst, wanneer hy sê, want so dikwijls as julle hier die brood eet en hier die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wanneer ons die nagmaal vier, ervaar ons die vreugde om deel te hê aan die nieuwe verbond in Christus' bloed. Ons dankt die Vader dat ons die verlossing, waarvan die profete geprofeteer het, mag ken. Tegelijk, sien ons met die viering van die nagmaal uit naar die verskyning van ons verlosser in heerlijkheid en die eeuwige huwelijksfeest, waar tijdens ons vol vreugde saam met hom die nieuwe wijn sal drinken in die koninkrijk van sy vader. Met groot blijdskap bid ons saam met Godse kerk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. Laat ons nou saam bid. Barmhartige God en Vader, ons wil nou met hierdie nagmaal die heerlijke gemeenskap met uw geliefde Seun, Jezus Christus, vier. Ons bid u, stuur ons uw levendmakende Gees, zodat ons gevoed kan word met die ware brood uit die hemel, wat die eeuwige lewe skenk. Ons bid het in die naam van Christus, ons Heer. Amen. Die diakens gaan nou die tafel in gereedheid breng. Hulle het het al in gereedheid gebring, maar net die finale dinge. En terwyl dit gebeur, sing ons saam, als voorbereiding, Psalm 23 vers 3, die tweede berijming. Dus zusters, ik wil net noemen dat wat die diakens ook al meegedeeld heeft. Dat ons nou weer die bierka rondstuurt. Maar die wat Kelkie wil gebruiken is welkom om dit te doen. Laat ons harten omhoog heffen naar Christus waar hij aan die rechterhand van die Vader zit. Kom allemaal met blijdschap en eensgezindheid naar die tafel van die Here toe. Dank om voor zijn groot liefde wat hij aan ons betoond heeft toen hij hemzelf als offer voor ons oorgegeet. En wat hij steeds betoont door al zijn weldaden aan ons te schenken. Die brood wat ons breek, is die gemeenschap met die lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die lichaam van ons Heer Jezus Christus verbreek is tot de volkomen verzoening van al ons zondes. Die beker van dankzegging, wat ons met dankzegging zien, is die gemeenschap met die bloed van Christus. Neem, drink allemaal daaruit, gedenk en glo dat die kostbare bloed van ons Heer Jezus Christus vergiet is tot de volkomen verzoening van al ons zondes. Laat ons nou saam sing, gesang 244 vers 2, Jezus' hart vloei oor met liefde, liefde, liefde. Gesang 244 vers 2. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die lichaam van ons Heer Jesus Christus verbreek is tot een volkome verzoening van al ons sondes. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging sien, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink allemaal daaruit, gedenk en glo dat die kostbare bloed van ons Heer Jesus Christus vergiet is tot de volkome verzoening van al ons sondes. Ons gaan nou weer sing, gesang 244 en dan die derde vers, een loflied op die Heilige Gees. Dat is nou samen als een... ik ga even kijken waar ons is. Oh nee, ons is nog niet bij die laatste lied niet. Laat ons samen die Heere dank in ons gebed. Vader in je hemel, almachtige God, ons redder, ons koning, ons dank u voor die rijkdom wat u voor ons gegeven hebt in die nachtmaal. En voor die rijkdom wat u gegeven hebt in uw verlossingsplan. Dat u in uw liefde uw Seun gestuurd hebt. En dat u die Seun uit liefde naar die aarde toe gekomen het en mens geworden het. En die zelfs die pijn van die hel, die verlatenheid van God, ondergaan het om ons te redden. Samen met nog der duizenden mensen in die loop van die geschiedenis en oorals in die wereld. Ons dank u dat u uw volk vergadert uit alle volken en stammen en talen en naties. Dat u geen onderscheid maakt tussen mensen. Ons is allemaal verloren in zonde en schuld. En dat u ons redt net door geloof, zodat u alleen die eer zal ontvangen. Ons dank u dat u ons versterkt in ons geloof, door het zichtbaar te maken, tastbaar, dat ons dit kan proeven. En dat u daarmee ons zwakke geloof ondersteunt. Want Heere, ons valt zo gauw terug. Ons kijkt zo gauw naar wat zichtbaar is. Ons kijkt zo gauw vast in die dingen waar ons mee worstel. Ook met die zonde in ons eigen hart. En dan raak ons moedeloos. Maar u richt ons aandacht, ons hart, op uzelf. En op die leiding van Christus wat voldoende is. Ons dank u daarvoor. Zie in ons ook als gemeente dat ons die eenheid wat u in ons midden gesticht heeft, gebouwd heeft door de Heilige Geest, dat ons met liefde voor elkaar daar die eenheid zal behouden en mag versterken, zodat ons samen u mag dienen. Ons bid het in Christus' naam alleen. Amen. Ons mag nou ons gaves gee in die collecte en dan zingen ons tenslotte Psalm 22 vers 9. Allemaal samen zingen ons dit als een loflied en verkondig Gods goedheid. Psalm 22 vers 9 na die collecte. mag naar God zijn zegen ontvangen. En ik gebruik die woorden van die zegen aan die einde van 2 Thessalonicense 3. En mag hij, die Heere van die vrede, jullie altijd vrede geven op allerlei wijze. Mag die Heere met jullie allemaal wees. Die genade van onze Heer Jezus Christus, zij met jullie allemaal. Amen.
Well, it's just, in principle, it's just mooi symboliek.
Yeah.